Goedemiddag, of misschien luister je naar deze uitzending wel op een heel ander tijdstip van de dag. In ieder geval welkom in deze podcast. Vanuit de Morgenster en de Bethelkerk in Leeuwarden. Of je nu wel of niet lid bent van een van deze kerken, mooi dat je meeluistert. We gaan in deze podcast luisteren naar Psalm 137. Een psalm met prachtige teksten erin, maar ook een slot dat je zeker de wenkbrauwen zal doen fronsen, vragen op kan roepen. En met name bij dat slot staan we ook stil. Ik wens jullie allemaal een mooie uitzending. Ik ben Bart Visser, een van de twee predikanten van de Bethelkerk. Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied. Daar vroegen onze beulen, zing voor ons, een vrolijk lied uit Sion. Hoe kunnen wij zingen een lied van de Heer op vreemde grond? Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Gedenk, Heer, de dag van Jeruzalems val. Toen het volk van Edom zei, neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk. Babel, weldra word je verwoest. Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons hebt gedaan. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert. Gemeente, leden, luisteraars, wie ook maar bent en waar je ook bent. Ruim een week geleden stuurde een jongen uit onze gemeente mij een appje met de vraag, wil je eens kijken naar een hele aparte tekst die ik tegenkwam in de Bijbel? Ik zei, ja, dat is goed. Laat me weten welke tekst. En toen stuurde zij het laatste vers van Psalm 137. Babel, weldra word je verwoest. Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons hebt gedaan. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert. Ik ben het roerend met haar eens dat dit een hele aparte tekst is. En ik denk dat eigenlijk iedereen die het hoort, dat met ons eens zal zijn. Een tekst die je bijna automatisch laat denken van, staat dit echt in de Bijbel? Dit is toch volledig in strijd met de opdracht om je naaste lief te hebben als jezelf? Door die vraag heb ik erbij stilgezet om eens goed hiernaar te kijken en kwam ik toe om een overdenking te schrijven over deze psalm en dan ook eerlijk te kijken naar dit vers. Wat kun je erover zeggen? Dit gebed om wraak. En allereerst, wat je moet zeggen is dat een gebed om wraak in de psalmen veel meer voorkomt. In deze psalm klinkt het wel heel extreem. Maar zo'n gebed om wraak is dus niet uniek. Je komt het meer tegen. Wat betekent het? Nou, zo'n gebed om wraak, dat betekent dat de dichter van de psalm naar God roept om recht. Er is iemand aan het woord die verwacht dat God het opneemt voor mensen die onrecht lijden. Als je daar even over doordenkt, over dat verlangen naar recht, dan herken je dat. Dat is er nog steeds. En je ziet het in onze tijd ook nogal eens ontsporen. Met name op sociale media kunnen mensen helemaal losgaan over anderen die volgens hen iets verkeerd hebben gedaan. Dan kun je de grootste verwensingen en doodsbedreigingen in grote aantallen soms lezen. Het oordeel is hard. Het is heel fout. Maar toch ook wel verklaarbaar. Die woede komt vaak voort uit een gevoel van onmacht. Omdat het lijkt alsof sommige mensen overal mee wegkomen. Dat ze nergens voor gestraft worden. Wat moet je dan? In de psalmen kom je mensen tegen die geloven dat God alles weet en daarom ook al het onrecht ziet. En ze geloven dat God rechtvaardig is. En hun gebed om wraak is daarom een gebed dat God op zal komen voor de mensen die onrecht lijden. Het is dus niet een gebed om persoonlijke wraak. Nee, door het bij God te brengen, leggen ze het oordeel juist in Gods handen. En door dat te doen, willen ze juist voorkomen dat ze zelf vol haat en bitterheid naar anderen leven. Ze laten door het bij God te brengen, het laatste oordeel juist aan God over. In Psalm 137 zit dan ook zo'n gebed om wraak. En dat levert die huiveringwekkende tekst op. Wat is er aan de hand? De psalm is gemaakt door iemand die heeft meegemaakt hoe het volk Israël door Babel was verslagen en grotendeels weggevoerd. Zo waren ze in de zogenaamde ballingschap terechtgekomen. Dat leger van Babel was berucht vanwege zijn wreedheden. Hun gedrag was vergelijkbaar met de ergste terreurbewegingen uit onze tijd. Ze schuwden geen enkel middel om hun vijanden te verslaan en te vernederen. En zo creëerden ze een cultuur van angst. Die wreedheden richtten ze zich juist ook vaak op de allerzwakste. Met name vrouwen en kinderen moesten het ontgelden. Wat hen werd aangedaan is eigenlijk te gruwelijk om te beschrijven. Jonge kinderen, soms uit de buik van een zwangere vrouw gehaald, werden levend te pletten gegooid tegen muren of rotsen. Midden in die tijd van angst schrijft deze dichter de psalm vol heimwee naar Jeruzalem, de stad waar God bij zijn volk woonde. En je merkt aan deze dichter allereerst een sterk geloof dat het onrecht niet altijd zal zegevieren. Babel zal worden verslagen. Iedereen die zelf onrecht meemaakt zal iets van dat geloof en dat verlangen herkennen. Verlangen dat het onrecht er niet wordt gedaan. Zoals mensen in de Tweede Wereldoorlog uitkeken naar het verslaan van Hitlers leger. En zoals we in onze tijd niets liever willen dan een einde aan de terreur van IS of andere bewegingen. Iedereen weet dat zo'n overwinning ook niet zonder strijd gaat. En dat in die strijd soms ook verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar dat maakt het gevoel van de noodzaak van bevrijding niet minder. En ook de vreugde over de bevrijding wordt daarom niet minder gevierd. De dichter van Psalm 137 verlangde ook naar die overwinning op Babel. En op het moment dat hij zich dat voorstelt, ziet hij de beelden voor zich van de gruwelijkheden die de legers van Babel hebben aangericht. En dan beschrijft hij de overwinning van Babel met precies dezelfde beelden die hij uit eigen ervaring kent, die op zijn netvlies gebrand staan. En dat levert dan die vreselijke tekst op. Een tekst waarbij je meteen denkt, maar dat kan je zo toch niet zeggen? En als je doordenkt, denk je ook haast vanzelf, dit wil je je toch ook gewoon niet voorstellen? Je kan die tekst uit Psalm 137 daarom alleen maar begrijpen tegen de achtergrond van die tijd. En je kunt die tekst misschien iets beter plaatsen als je jezelf voorstelt wat voor verschrikkelijke dingen sommige legers of terreurgroepen aanrichten in deze wereld. Maar dat betekent nog niet dat je dit gebed nu als christen nog steeds vrolijk mee zou kunnen of willen bidden. Want er is door de komst van de Heer Jezus en door wat Hij gezegd en gedaan heeft, wel veel meer duidelijk geworden. Hij leerde ons niet alleen dat we zelfs onze vijanden lief moeten hebben. Hij deed dat ons ook voor. Hij bad zelfs voor degene die hem kruisigde. En hij was ook genadig voor de moordenaar aan het kruis. Dat betekent niet dat de Heer Jezus zegt dat we ons niet meer druk moeten maken over het onrecht in deze wereld. Juist Hij, de Heer Jezus zelf, bevestigt ook dat we terecht verlangen dat God recht zal doen. God zal eenmaal recht spreken en alle dingen nieuw maken. En iedereen die zich daar niets van aantrekt, zal daar de gevolgen van ondervinden. Lees bijvoorbeeld maar wat de Heer Jezus vertelt in Matteüs 25 over het laatste oordeel. Dat God dat belooft, dat Hij recht doet, kan je daarom juist ook de rust en de vrede geven, ondanks veel onrecht in deze wereld. Dat je jezelf niet gevangen laat nemen door gevoelens van wraak of bitterheid. Opkomen voor recht is goed. Tegelijkertijd zal er in deze wereld altijd onrecht blijven bestaan. onrecht waar we tegen in opstand mogen komen, mogen protesteren. En tegelijkertijd het laatste oordeel daarover is aan God. Hij zal recht spreken. Hij komt op voor mensen die vervolgd, mishandeld, uitgebuit worden. En hij belooft aan iedereen die bij hem schuilt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar al het onrecht voorbij is. En waar hij alle tranen van de ogen afwist. En omdat hij ons dat beloofd heeft, kunnen we zingen, dankzij Jezus dus, ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad dat de Vader onze tranen wist. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag.